maand of twee geleden, toen hield ik een bijbelstudie met een aantal mensen over Lucas 1. En ja, bij die bijbelstudie waren wij bezig met structuren en grondwoorden en dat soort prachtige dingen, zeg maar. Maar ik kreeg toen ook, toen ik dacht aan deze dienst, het verlangen om ook uit Lucas 1 te spreken. En dan krijg je eigenlijk een proces van, ja, dat je van een stukje, ja, bijbelstudie eigenlijk naar een woordverkondiging wil gaan. En, nou, de afgelopen weken veel voor nagedacht, dus het was mooi. De eerste zegen is altijd voor jezelf, zeggen ze. En dat is in dit geval, was dat bij mij ook zo. Lucas 1, en ik wil met jullie lezen het laatste stuk zometeen vanaf vers 67. En Lucas 1, ik weet niet of die bij jullie bekend is, hè? Het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper aan Zacharias door Gabriel in de tempel. En dan krijg je het feit dat Elisabeth, zijn vrouw, ook zwanger wordt. Dan krijg je de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria, ook door Gabriel. Maria gaat vervolgens naar Elisabeth, die dan al 6 maanden zwanger is. Dan krijg je de lofzang van Maria. Daarna wordt Johannes de Doper geboren en kan Zacharias weer spreken. En dan bij vers 67 lezen we: en Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en verlossing tot stand gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem. Alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Ja, het slot van Lucas 1, het gedeelte wat ook wel bekend staat als de lofzang van Zacharias. Ja, Lucas 1 is een bijzonder stukje evangeliebeschrijving. Lucas is de enige van de 4 evangelisten die over Zacharias en Elisabeth schrijft. De anderen vertellen wel over Johannes de Doper, hè, die de voorloper is van de Heer Jezus. Maar Lucas is de enige die helemaal teruggaat tot zijn ouders. En dan ook nog naar het moment voordat hij al verwekt was. En hij zegt ook zelf aan het begin, Lucas, hij introduceert zichzelf, hè, dat hij zegt dan: het heeft mij goed gedacht. Hij schrijft dat aan Theophilus. Na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven. En Lucas is daarbij dus begonnen voor de geboorte van Johannes de Doper. En de grote vraag is altijd: waarom? Alles in het woord heeft betekenis. Het zij dat het er staat, maar soms ook dat het er, waarom het er juist niet staat. Ja, Lucas 1. Er veel gelezen, dat hoofdstuk, gewoon steeds weer langs laten komen. En eigenlijk is dat altijd de eerste stap, hè, als je de Bijbel gaat bestuderen, dat je het woord zelf aan het woord laat, steeds weer het woord hoort of leest, soms ook in verschillende vertalingen. En wat mij opviel is dat in dat eerste hoofdstuk eigenlijk een situatie is van, ja, waarin alles een beetje gaat zoals het gaat. De dingen gaan hun gang, de kaarten lijken geschud. Je zou kunnen zeggen een situatie met een soort stilstand. Degene die op dat moment het voor het zeggen heeft in het land is Herodes de Grote, een Edomiet, moet je voorstellen. Op de troon zit op dat moment een Edomiet. Dat is een complete tegenstelling met wat de Heere ooit beloofd heeft, wie er op de troon zou zitten. En het volk doet wat het doet. Als je in het begin van Lucas 1 kijkt, dan is Zacharias daar bij de tempel. Hij dient daar voor de Heere en het volk is daar ook en het bidt. Je zou zeggen, nou, prachtig dat dat volk bidt, het is heel vroom. Maar dit volk wat daar staat op dat moment, bij die tempel, is hetzelfde volk waar in vers 16 en 17 iets van gezegd wordt. Daar staat, wordt gezegd dat Johannes velen van de Israëlieten bekeren zal tot de Heere hun God. En hij zal voor hen uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Het volk doet zijn ding. En ik generaliseer denk ik een beetje. Maar dit volk wat daar staat heeft bekering nodig. En het derde wat daar ook bij past. Dat alles zo zijn gang lijkt te gaan is. De kaarten lijken geschud. Er is een rechtvaardig echtpaar. Zacharias en Elisabeth, vers 6. Zij waren beiden rechtvaardig voor God. En wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Een rechtvaardig echtpaar, wat echter geen kinderen hebben. Zij hadden geen kind, want Elisabeth was onvruchtbaar en ze waren beiden op hoge leeftijd gekomen. Zo'n situatie van, ja, dat is nou eenmaal zo. En dan heb je ook nog Zacharias, die priester, die volgens het rooster in die week met zijn groep van priesters zijn werk doet bij de tempel. En door loting wordt aangewezen om juist op die dag het reukoffer te brengen. Een situatie van, ja, de dingen gaan zoals ze gaan. Een soort stilstand. De kaarten lijken geschud en de Heere gaat ingrijpen. De Heere gaat verder. Of hij begint. Net hoe je het wil zeggen. En dat is, ja, dat zie je in de hele Bijbel. Dat de Heere verder gaat in situaties die gaan zoals ze gaan. Of die vast lijken te zitten. Het begint al in het eerste versje van de Bijbel. De aarde was woest en ledig. En dan gaat de Heere, ja, aan de slag. Nou, dat zie je hier ook. Er komt beweging. En die beweging, dat is het tweede wat mij opviel, begint bij de tempel. Want Lucas 1 begint bij Zacharias, een priester, die zijn dienst doet bij de tempel. De plek van verzoening. De plek van aanbidding. De plek waar de tegenwoordigheid van de Heere bij zijn volk Israël werd uitgebeeld. Het feit dat de Heere wilde wonen bij zijn volk. Een plek waar het brandoffer opsteeg. Een plek waar ook twee keer per dag het reukoffer opsteeg. En tegelijkertijd is die tempel de plek waar je misschien wel het meest de pijn voelde op dat moment van de verwaterde relatie tussen de Heere en zijn volk. Niet wat betreft de Heere, maar wel wat betreft het volk. Er was zoveel gebeurd in de afgelopen eeuwen. En als je de laatste profeet leest van het Oude Testament, Maleachi, dan zou je daar kunnen lezen in de eerste hoofdstukken van Maleachi dat zelf de priesters afgedwaald zijn. Degene die nota bene de wet kenden en de wet moesten uitleggen en het volk moesten voorleven en raad moesten geven. Zij zijn zelfs afgegleden. En ja, de geestelijke leiders in de tijd van Zacharias, in de tijd dat ook 30 jaar later de Heer Jezus daar rondwandelde, waren ook geen haartje beter. Als je in Lucas 7 leest, vers 29 en 30, dan lees je over Johannes de Doper. Lucas 7, vers 29 en 30. En ik zei net al, het volk had bekering nodig. Maar wat staat er over de geestelijke leiders van die tijd? Heel het volk dat naar hem luisterde, dus naar Johannes, of naar heel het volk dat naar hem luisterde. Ja, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden, dus de geestelijke leiders, verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat zij niet door hem gedoopt wilden worden. De geestelijke leiders van die tijd, iedereen had bekering nodig, maar zij niet, tenminste in hun eigen waarneming. En toch waren er mensen zoals Zacharias, Elisabeth en later ook een Simeon en een Anna, rechtvaardigen. Mensen die dicht bij de Heere leven. Het derde wat mij opviel uit Lucas 1 was dat, en Lucas zet daar eigenlijk een schijnwerper op, want hij noemt heel duidelijk in vers 5, een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was, en zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. We hebben het hier over de stam van Levi. En je ziet hier dat mensen uit de stam van Levi, een priester uit de stam van Levi, en het kind van die priester, dus ook een priester, Johannes de Doper was een priester, dienstbaar worden aan de Messias. Dus de stam van Levi wordt dienstbaar aan de stam van Juda. Aan de belofte die de Heere gedaan heeft over de vorst op de troon van David, de Heer Jezus. En dat is mooi. Het begint bij de tempel. Het begint bij, Lucas begint bij Levi. Ja. En dat is ook boeiend. Dat is een bijbelstudie op zich. Om door de schrift, als je daar, ik hoop dat ik je daar natuurlijk enthousiast voor maak, maar als je die lijnen zou volgen in de schrift, hoe die eigenlijk om elkaar heen draaien. Die lijn van Levi en die lijn van Juda, de lijn van het priesterschap en de lijn van het koningschap. Totdat uiteindelijk die grote priesterkoning, de Heer Jezus Christus, de Messias, zal verschijnen. Dat is een ontzettend boeiende studie. Levi is onlosmakelijk verbonden met het herstel wat de Heere ook gaat geven voor zijn volk. We lazen vanmorgen aan tafel Jeremia 33 en daar wordt dat ook zo mooi gezegd. Dus een Levitische priester aan het begin van Gods handelen. God gaat verder en hij begint hier bij een Levitische priester. En tegelijkertijd hebben we hier een priester die wel heel herkenbaar menselijk gedrag vertoont. Want Zacharias die kan zich niet voorstellen dat God iets zou kunnen doen wat boven zijn eigen voorstellingsvermogen uitgaat. Vers 18. Dan heeft Gabriel verteld dat hij een zoon krijgt en wat de taak ook is van die zoon. En dan zegt Zacharias in vers 18, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Zacharias die kijkt naar de omstandigheden, maakt een optelsom en zegt van ja, mijn vrouw is oud. Hij zegt er hier niet bij dat ze onvruchtbaar is, maar dat blijkt uit andere versen dat dat wel degelijk het geval is. En hij zegt, als ik dat bij elkaar optel, hoezo zoon? Hoe kan dat? Als je een stukje verder leest in Lucas 1, dan kom je Maria tegen. Ook zij krijgt van Gabriel een hemelse boodschap. Dat zij zwanger zal worden en een zoon zal baren. En ook Maria, die reageert met een vraag. Maar Maria zegt iets anders. Zij zegt, hoe zal dat kunnen? Want ik ben niet getrouwd. Ik ben nog een maagd. En dat is een heel andere achtergrond van wat Maria zegt. Maria zegt eigenlijk, ik wil me aan de wet houden. En ik krijg een kind. Hoe kan dat? Maar Zacharias kijkt heel duidelijk naar de omstandigheden. En kan zich niet voorstellen dat God iets groters kan doen dan wat hij zelf kan bedenken. En misschien is dat wel heel herkenbaar ook in ons leven. Dat je kan piekeren en kan denken over situaties en daarin vast kan raken. En je misschien wel niet kan voorstellen dat de Heere daarin verder zou kunnen gaan. Dat de Heere daarin zijn werk kan doen. En gelukkig is dat nieuwe begin wat de Heer gaat geven niet afhankelijk van het voorstellingsvermogen van mensen. Staat heel mooi in vers 37. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dat is iets wat ook voor ons op ons netvlies gebrand moet zijn. Geen ding zal voor God onmogelijk zijn. Heel het woord getuigt daarvan, heel het verleden en maar ook de toekomst. God maakt het onmogelijke bij mensen mogelijk. God begint van bovenaf. In de volheid van de tijd zond God zijn zoon, geboren onder de wet. God gaat verder. Ik zei net, Lucas begint bij de tempel. En dat is wel mooi, ik ben het even door gaan lezen. Maar dat is, ja, dat doe je soms omdat je wel eens vaker hebt gezien dat bepaalde patronen er zijn. En als je Lucas 24 leest, dus het andere eind van het boek, dan zie je dat het Lucas-evangelie ook eindigt bij de tempel. Dat is mooi om even dat laatste vers van Lucas er even bij te pakken. Dan zien jullie het zelf staan. Er staat namelijk, zij, en dat gaat over de discipelen die net de Heer Jezus naar de hemel hebben zien gaan, zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. En we weten dus ook uit Handelingen, het boek wat volgt op Lucas, ook door dezelfde schrijver geschreven, dat ze ook uitzagen in die tijd, terwijl ze daar in die tempel waren, naar de komst van het koninkrijk. Lucas begint bij de tempel en hij eindigt bij de tempel. Ik wil daar nog één ding over zeggen, want blijkbaar is dat dus een soort verbindende lijn in het Lucas-evangelie, de tempel. Maar blijkbaar is de tempel ook een heel belangrijke lijn als het gaat om het herstel wat de Heere geeft. Het herstel wat de Heere ook onder zijn volk uitwerkt. De apostelen waren bij de tempel. Ik heb zomaar wat dingen ook opgezocht in de Bijbel. Maar straks, als de Heer Jezus bijna komt, zegt Paulus in de tweede brief aan Thessalonicenzen, dan zal ook die wetteloze, die opponent van God, gaan zitten in de tempel. En ook van daaruit verdreven worden. De Heer zal ook een nieuwe tempel bouwen. Ezechiël vanaf hoofdstuk 40 lees je daarover. En in Zacharia, er zijn zoveel profeten die hierover spreken, staat ook, dat er een man zal komen. Een man met de naam Spruit. Loodje, die de tempel van de Heer zal bouwen. Dus zo zie je in het hele woord eigenlijk steeds de combinatie tussen de tempel en het werk van God. En ik geloof ook zelf dat de tempel ook in verband staat steeds tot het herstel wat de Heer voor zijn volk nog uitwerkt. Dat zijn voor jullie misschien zijsporen. Ik weet niet hoe je dat beleeft als ik dit zo zeg, maar voor mij, als je een paar weken over zo'n gedeelte nadenkt, dan kom je bij dit soort gedachten uit als je dingen vergelijkt. En dat is, ik vind dat genieten. En waarom? Gaat het om die feitjes? Gaat het om een woordstudie? Nee, maar je ziet steeds weer, God handelt. Hij heeft de zaak in handen en het hele woord is een eenheid. Het hele woord grijpt in elkaar en het is één grote boodschap van God die uiteindelijk deze schepping onder zijn heerschappij wil brengen. Lucas 1 is een hoofdstuk waar heel veel gezegd wordt. Heel vaak lees je het een afgeleide van het woord zeggen. Er zijn heel veel mensen, maar ook engelen en engel zelfs, die dingen zegt. Het gaat heel vaak over spreken, antwoorden, groeten, noemen, verkondigen, zwijgen, het tegenovergestelde van spreken. Dus het gaat heel erg over iets wat gezegd wordt. En je hoort in Lucas 1 engelenwoorden langskomen, mensenwoorden, woorden van God, woorden van twijfel, vragende woorden, woorden van blijdschap en lof, geestvervulde woorden. En hier ook in het slot van Lucas 1, wat we net gelezen hebben, woorden van profetie, profetische woorden uit de mond van Zacharias. En ik realiseerde me dat dit de enige woorden zijn uit Lucas 1, dus wat we net gelezen hebben, dat gedeelte, waarvan we eigenlijk niet weten wie heeft dat toen gehoord. Tot wie zijn die woorden gericht? Ik zei al helemaal aan het begin van de preek, dit gedeelte wordt doorgaans de lofzang van Zacharias genoemd. En dat wordt dan afgeleid uit vers 64. Daar staat namelijk dat als die familieleden en die buren daar zijn bij Zacharias, dat Johannes ook besneden wordt, dan staat er, onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak en loofde God. En doorgaans wordt dat dan, wat we lezen in vers 67 en verder, wordt dan vaak als de inhoud gezien van wat Zacharias daar zegt. Die lof die hij brengt aan God. Ik hou dat zelf in het midden. Dat maakt ook niet zo uit. Maar wat wij lezen vanaf vers 67, als je dat zegt zoals het er staat, dan staat er dat hij profeteerde. Dit is een profetie. En dat is bijzonder, hè, dat Zacharias, die een hele poos niet heeft kunnen spreken, hier weer mag spreken. En ook weer een instrument mag zijn op een hele bijzondere manier. Hij mag mond zijn van God. En een priester, dus ook Zacharias, dat was zijn taak, onderwijs geven in de wet. Een priester sprak recht. Een priester zegende het volk. En hier mag hij iets doen wat hij misschien nog nooit eerder in zijn leven heeft gedaan. Dat weten we niet. Maar hij mag hier eigenlijk live het handelen van God openbaren. Profeteren. En ik wil een aantal aspecten daar met jullie van langslopen van die lofzang van Zacharias, zeg maar. Er zit ontzettend veel in, dus ik moet een keus maken. Het eerste wat voor mij wel duidelijk werd toen ik het las, is dat het een aangelegenheid betreft voor Israël. En misschien denk je nu van daar heb je hem weer, of daar heb je Dabar weer, hè? Israël. Ja, maar daar kan ik natuurlijk niks aan doen, ik heb het woord niet geschreven. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ons te realiseren, dat als we die lofzang lezen, dat het allereerst gaat over Israël. Ik zal jullie wel dingen aanwijzen, hou je vinger er maar bij. Vers 68, geprezen zij de Heere, de God van Israël. Vers 69, het huis van David. Vers 70, zoals God gesproken had bij monden van zijn heilige profeten. Vers 72, daar gaat het over de vaderen en aan zijn heilig verbond. Vers 73, Abraham. Vers 79, verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis. Een profetie van Jesaja, daar hebben we vorige week nog over gehoord hier. Jesaja 8 en Jesaja 9. En eigenlijk, dat realiseren we ons misschien vaak niet, is wat in 67 staat, dat Zacharias werd vervuld met Heilige Geest, hoort daar ook bij. Hij werd vervuld met Heilige Geest om een taak te hebben op dat moment namens de Heere, voor het volk. En dat lees je in het Oude Testament veel vaker, dat de Heilige Geest kwam op mensen om een taak uit te voeren onder het volk, om instrument te worden voor God. Een boodschap over Israël en een boodschap voor Israël. En dan benoem ik maar even die vraag die je misschien net al even had. Maar ja, de Heer Jezus kwam toch ook voor ons? Jazeker. Wees gerust. Ik heb maar voor de zekerheid maar een paar versen opgezocht. Als je daaraan mocht twijfelen. Titus 2 vers 11. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. 1 Timotheus 2. God onze zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Ook wij dus. En Johannes 2 vers 2. Hij is een verzoening, de Heer Jezus dus, voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook van de hele wereld. Dus wees gerust, ook al gaat het hier om Israël, de Heer heeft ook ons heil op het oog. Ook voor ons die uit de volken zijn, nog sterker, als ik me niet vergis, dan mag ik jullie ook kennen als mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. En hem aangenomen hebben in geloof. Maar de behoefte om dat overal in te willen lezen. Van ja, maar ho, het gaat toch over mij. He, dat staat soms het zicht op iets groters in de weg. He, Gods werk draait niet om mij, het draait niet om jou. We maken daar deel van uit. En we mogen ons verwonderen om het werk wat God doet. God zegt eigenlijk steeds van, hier is mijn bril, hoe ik naar de dingen kijk. Kijk nou eens door mijn bril naar de dingen. En verwonder je om het werk wat ik doe. En ja, daar heb jij ook een plek in. Maar er is meer. Niet minder, maar meer. He, want het werk van de Heere God met Israël maakt deel uit van dat vele grotere werk. He, van verzoening door de Heer Jezus Christus. He. We zullen eens een paar teksten lezen. Colossense 1 vers 20. Een tekst waar ik van de zomer veel bij stilgestaan heb. Colossense 1 vers 20. Daar gaat het over de positie van de Heer Jezus Christus, de Zoon. En dan staat er dat Hij, God, door Hem, Christus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door Hem. Zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Het werk van de Heer Jezus Christus is het werk van verzoening. Verzoening van ons met God. Maar ook uiteindelijk de dingen verzoenen binnen de schepping, binnen de kosmos van God. Hè? Hemel en aarde ook. En daar past ergens ook dat plan van de Heere met Israël in. En Gods verkiezing van Israël is altijd bedoeld geweest om een groter geheel te bedienen. Genesis 12, de belofte die de Heere doet aan Abraham. Je ziet het gewoon staan. Ik zal zegenen wie u zegenen. Wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen allen geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zo zou ik wel door kunnen gaan. De Heer heeft met Israël altijd een groter geheel op het oog. Uiteindelijk de wereld, de volken. En dat doel wat God voor ogen heeft, dat zal bereikt worden als Israël de Heer zal dienen in hun land. Want Israël moet een instrument worden. Maar dat instrument moet eerst bekering hebben. Heeft bekering nodig. Wat zegt de engel tegen Jozef? Zij, Maria, zal een zoon baren. U zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk, Israël, zalig maken van hun zonde. Het instrument moet eerst tot bekering komen. En dan kan het tot zegen zijn voor de volken. Jesaja 60, een van de vele beloften ook daarover. Jesaja 60, vers 1 tot 3. Sta op, word verlicht. En dat wordt gezegd tegen Israël. Uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. De volken zullen door Israël gaan zien wie de Heer is. Maar het duurt wel een hele poos voordat het zover is. En daarom zie je in Romeinen 11 vers 12 ook staan dat door de val van Israël, dat is de rijkdom geworden van deze wereld. God wilde dat instrument zo graag gebruiken. Maar het was niet bruikbaar, want het kende niet hun Messias. Niet collectief, niet als volk, wel individuen. En toen is het evangelie eigenlijk, ondanks Israël, toch naar de volken gegaan. En daardoor hebben wij ook de genade van God leren kennen. Maar je hoort in, even wat ik zo kort geschetst heb, je hoort daarin een bepaalde volgorde, een bepaalde goddelijke opbouw, een ontwerp van God. Van klein naar groter. En ook een tijd die de Heer daar ook voor neemt. Als je dan vaak aan jezelf denkt, als ik dan aan mezelf denk, dan wil ik vaak dat dat hele lange stuk heel kort wordt. Want het moet snel. Ik wil het zien. En ik wil er zelf wat aan hebben. Maar het is goed om, het woord zet ons op zijn plek en zegt eigenlijk, jij hoort er ook bij dat plan. Je hebt ook je plek. Maar er is meer. De Heere neemt de tijd om dat plan uit te werken. En ook in die profetie, we gaan weer terug naar Lucas 1. Zie je dat dat tijdbesef daar helemaal in zit. Hè? Van verleden, heden en toekomst. Hè? Want God werkte, hij werkt ook in het heden van Zacharias. En hij werkt ook in de toekomst. Hè? Je ziet dat bijvoorbeeld in vers 68 staat. Het zijn allemaal van die zinsneden die zoveel tijd in zich hebben. Hè? De Heere, de God van Israël. Yahweh, Jehovah. Kom je helemaal terug in Exodus 3. Mozes bij de brandende brambos. Ik ben die ik ben. Zeg dat maar tegen het volk. Dat is mijn naam. Of het huis van David. Dat is ook al lang geleden. Hè? Zijn heilige profeten. Die er door de eeuwen geweest zijn. Vers 70. Dat is ook al zo lang geleden. Om barmhartigheid te bewijzen. Vers 72. Aan onze vaderen. En te denken aan zijn heilige verbond. Dat is nog langer geleden. Dat is al. Nou, dan hebben we het al over Abraham. Vers 73, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Het is allemaal verleden. En dan staat er in vers 75, alle dagen van ons leven. Daar kom je in het heden en in de toekomst. En vers 76, ook de taak van Johannes, voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. Dat is toekomst, dat staat op het programma. Of vers 77, kennis van de zaligheid te geven. Dat is toekomst. In de vergeving van hun zonden. En vers 79, onze voeten te richten op de weg van de vrede. He, je ziet daar, ik hoop dat jullie dat ook meeproeven, daar zit heel veel tijd in. Tijd van het verleden, tijd van het heden, tijd van de toekomst. En dat zie je in het hele woord. En dat bepaalt ons bij het feit dat de Heere altijd dezelfde is geweest en ook altijd dezelfde zal blijven. Het feit dat God trouw is. Het feit dat God volhardt. Wij zouden het al lang opgegeven hebben. God gaat door. En ook dat het woord een eenheid is. En dat zie je ook zo mooi in die namen, hè? Die in die profetie ook langskomen. Hè? Vers 68, de Heere, de God van Israël. In de HSV wordt dat met de Heere met kleine letters geschreven. Maar in de Septuagint, daar komt dat vandaan. De Griekse vertaling van het Oude Testament. Daarin hebben ze voor Kyrios gekozen. Hè? Heere met, laten we zeggen, de kleine letters. Behalve dan de eerste. Maar daar staat oorspronkelijk Yahweh, Jehovah. Hè? De Heere, de God van Israël. Dat is degene die hier aan het woord is. En vers 76, daar wordt gezegd, hij is de, jij zult, Johannes, een profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Eljoon. Eljoon betekent de hoogste heerser. Degene die bovenaan staat. Helemaal bovenaan. En ook vers 78 is zo'n prachtige naam van God. Misschien dacht je net wel, wat betekent dat? Hè? De opgang uit de hoogte. De opgang uit de hoogte. Het Griekse woord wijst daar eigenlijk op de zon die opgaat in het oosten. Dus zoals de zon opgaat en zijn licht laat schijnen. Maar het Hebreeuwse woord waar dit naar verwijst, het woord semach, dat wijst naar spruit, loodje. De Heer Jezus, en daarmee altijd kom je ook weer bij de Heer Jezus uit. Dus het is een heel mooi woord, het woord opgang. Zowel Grieks als Hebreeuws wijst het ons op iemand die komt. En die het licht zal laten schijnen. En wie kan dat anders zijn dan de Heer Jezus Christus? En wat ik ook zo'n mooi vers vond is vers 78... Dan gaat het over de innige gevoelens van de barmhartigheid van onze God. Moet je bij je stilstaan wat daar staat. De innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Dat is even diep. Toen moest ik denken aan wat er ook staat. Hè, in Psalm 103 over die barmhartigheid van God. Psalm 103 vers 8 en 9. Barmhartig en genadig is de Heere. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. En natuurlijk is dat een prachtige evangelieboodschap, ook voor ons, als we dat toepassen op ons leven, hè, dat de Heere niet doet naar onze zonden. Hè, maar het is ook een boodschap, allereerst, ook voor het volk Israël, dat de Heere verder gaat met dat volk, wat hem zo constant tegen zijn schenen trapt. Terug naar Lucas 1. Ik heb er lang over nagedacht hoe ik dat moet uitleggen, wat ik nu wil uitleggen, maar ik ga het toch proberen. De Bijbel, ik zei al, alles wat daar staat heeft zijn betekenis. Dat betwisten jullie denk ik ook niet. We zijn bijbelgetrouw, dus. Maar het is ook soms de vorm waarin iets tot ons komt. Of de, toch weer dat technische woord, structuur. Nou, jullie hebben allemaal 10 vingers, dus als je even 2 wijsvingers pakt, ga ik jullie even helpen. De schrijvers, of Lucas, de schrijvers van de Bijbel, maar ook Lucas, heeft het op een bepaalde manier ook opgeschreven. En natuurlijk door de inspiratie ook van de Heilige Geest. Maar er zitten woordparen in deze profetie. En als je je vingers gebruikt, dan ga je zelf ontdekken wat de functie daarvan is. Ik ga jullie het aanwijzen. Vers 68 en vers 78, dus je ene vinger bij 68 legt en de andere bij 78, zeg maar een beetje aan het begin van de profetie en een beetje aan het eind, dan zie je in beide teksten het woord omgezien. De Heere heeft omgezien. En als je dan je schuift naar elkaar toe, vers 69 en 77, ze komen wel dichter, de vingers wel dichter bij elkaar. Daar zie je in beide gevallen het woord zaligheid staan. Ja? Hebben jullie hem gevonden? Een hoorn van zaligheid. En vers 77, de kennis van zaligheid. Dan gaan we nog iets dichter naar elkaar toe. Vers 70 en vers 76. Daar gaat het in beide teksten over profeet. Ja, over profeten en over de profeet. In dit geval Johannes. Nog een stukje naar elkaar toe. Vers 71 en vers 74. Daar gaat het over het woord verlossing. In beide teksten. Ook weer 2 woorden die bij elkaar komen. En dan tot slot. Vers 72 en 73. Daar vind je nog 1 combi. Daar gaat het over het woord vader. Vaderen. En vader. Ik weet niet of jullie hem nog onthouden hebben, maar als je dus van de eerste en de laatste tekst naar elkaar toe gaat en steeds de woordparen volgt, dan kom je dus ergens uit. En dat is nou net wat de structuur van dit gedeelte tegen ons wil zeggen. Dat is een diepere dimensie, denk ik ook van Bijbelstudie doen, maar blijkbaar spreekt het woord niet alleen lineair tegen ons, alleen in als wij gewoon de tekst blijven lezen. Maar is ook de structuur belangrijk. En wat wil die structuur zeggen? We komen ergens in het midden van de profetie bij elkaar uit. En waar is dat? Nou, in vers 72 en 73, daar komen we bij elkaar. En daar staat dus de kern van waar het om draait in deze profetie. We zien dat heel vaak in de Bijbel, deze stijlfiguur. Ik weet niet of je vroeger goed was in stijlfiguren. Taal is niet voor iedereen heel erg favoriet. Maar dit is een stijlfiguur die je heel vaak tegenkomt in de Bijbel. Het chiasme. Je komt in het midden ergens bij elkaar. En daar zit de kern van de boodschap. En wat is de focus van deze profetie? Vers 72 en 73. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen. En te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat is de focus. En waar wijst de Heere ons hierop? Op die verbond, op dat verbond. En die eed, die de Heere aan Abraham heeft gedaan. En dat gaat helemaal terug dus naar Genesis. En ik zou je de teksten ook kunnen noemen. Maar ik denk dat we dat al weten. Ik heb net Genesis 12 al gelezen. De belofte van God, van het land, van het nageslacht, van de zegen die er uit zal gaan vanuit dat nageslacht. He, dus eigenlijk zegt deze profetie tegen ons, God gaat verder met iets wat al heel lang geleden gezegd is. God gaat een oude belofte vervullen. De kaarten kunnen dan wel geschud zijn in dit gedeelte. He, alles kan wel zo zijn gang gaan en er kan er wel een Edomiet op de troon zitten. Maar God gaat verder met zijn belofte. En dat is fantastisch, toch? Dat God doorgaat, ondanks alles. En dan zie je het weer, als God iets belooft, gaat dat ook altijd in vervulling. Nog één klein dingetje. Mocht je nog twijfel hierover hebben, dat je denkt van ja, met die vingertjes zo, weet je wel, is dat nou echt de bedoeling van Bijbelstudie? Is dat het? Nou, één dingetje dan. In vers 72 en 73, daar zie je de namen van Zacharias en van Elisabeth staan in het Hebreeuws. Ja, dat is mooi, hè? Want er staat namelijk in vers 72 dat de Heere denkt aan zijn heilig verbond. Hij herinnert zich zijn heilig verbond. Hè? En de naam van Zacharias betekent de Heere herinnert zich. En vers 73, daar staat, gaat het over de eed die de Heere gezworen heeft. De naam van Elisabeth betekent de Heere heeft gezworen. He, dus het is de focus van het gedeelte. En in die focus, in die kern, kom je dan ook nog een keer letterlijk in het Hebreeuws de namen van Zacharias en Elisabeth tegen. Ik weet niet of jullie in toeval geloven, maar ik niet. Ja. We gaan naar een afronding toe. Wat wordt er in deze profetie concreet gezegd? Nou, eigenlijk dat God die belofte die al aan Abraham is gedaan, dat hij die gaat vervullen. En dan zou je kunnen zeggen, God gaat die op twee manieren vervullen. Twee woorden zijn van belang. Allereerst het woord verlossing. Je leest dat in vers 68 bijvoorbeeld, dat de Heere verlossing tot stand heeft gebracht. En ook vers 71, verlossing van onze vijanden. Dus de Heere verlost, hij brengt vrede. En dat is verlossing ten opzichte van vijanden. Maar het tweede waar het om gaat in deze profetie, is dat het gaat om het dienen van de Heere met het hart. Je ziet in vers 74 en 75 staan, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden, dat is die ene, hem zouden dienen. Zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. Je zou kunnen zeggen, de profetie heeft betrekking op wat God doet voor zijn volk. In twee aspecten, eigenlijk een proces van buiten, verlossing, ten opzichte van de vijanden. Maar ook het proces van binnen, het hart van het volk, hem dienen. Geestelijk herstel, het hart, en nationaal herstel. En die horen bij elkaar, dat zeg ik met nadruk. Geestelijk herstel en nationaal herstel van Israël, dus herstel van het hart van het volk en herstel van het land en vrede, horen bij elkaar. Straks, als de Heer Jezus komt voor zijn volk als Messias, hij is al de Messias van zijn volk, maar als hij straks komt op de wolken, dan zal het volk tot bekering komen. Het hart. En dan zullen ze mogen leven in het land. Herstel. Ja? En dat helpt ons precies te begrijpen wat je misschien al afvraagt als je deze profetie leest. Is dat dan allemaal gebeurd? Als je dit allemaal leest, waar Zacharias zo vol van is, waar hij over profeteert, is dat dan allemaal gebeurd? Als je doorleest in Lucas, doorleest in Handelingen, dan kom je ergens scheef uit. En als je dan realiseert dat in het jaar 70 de vijanden compleet over het volk heen rollen en de hele tempel wordt afgebroken en eigenlijk iedereen vertrekt. Nou, deze twee dingen helpen ons te begrijpen wat er in de Handelingenperiode gebeurde. Gods herstel heeft altijd te maken met geestelijk herstel en nationaal herstel. Die twee horen bij elkaar.
Zonder een collectief geestelijk herstel, de handelingenperiode, komt er ook geen nationaal herstel. Want het volk, in handelingen zie je dat het stopt. Dat het in plaats van meer, handelingen 2, uitstorting van Heilige Geest op het volk, wordt het minder uiteindelijk. Het lijkt te stoppen. Je zou kunnen zeggen, het eindigt met een los eindje. En het helpt ons ook te begrijpen de ontwikkelingen waar wij middenin zitten. In deze wereld. En ook als we denken aan de ontwikkelingen rondom Israël. Het sionisme wijst ons op, ja, maar er is weer een staat. Er is een land. Er zijn Joden die daar wonen. Joden die daarheen teruggaan. Het is het herstel. De Bijbel zegt, geestelijk herstel, nationaal herstel, horen bij elkaar. En zelfs in die volgorde. Eerst het hart, dan het land. En ik zeg het even zwart-wit. Maar zo zie je dat het woord ook zicht geeft op hoe we met de ontwikkelingen om ons heen en wat er soms ook wordt geroepen, om moeten gaan. Gods beloften zullen in vervulling gaan. Daar kunnen we in ieder geval zeker van zijn. Ondanks het gedrag van Israël en dankzij de trouw van God. Johannes, de naam van Johannes de Doper betekent, God is genadig. Dankzij de trouw van God. Hij is de Heere, de God van Israël. Hij zal zijn woord waarmaken. Hij is de Allerhoogste, Eljoon. En hij zal het laatste woord hebben tegenover elke tegenstander. Zelfs tegenover de wetteloze, de antichrist. Het begon bij de tempel. En het zal ook weer uitkomen bij de tempel. En je ziet dat Israël, het volk Israël, wat zo mooi begon eigenlijk. Denk aan de periode van Jozua, lang geleden. Naar een periode van tuchtiging, uiteindelijk weer de Heere zal dienen. En wat ook heel mooi is, is dat als de Heere dan zal verschijnen, dan zegt de profeet Joël, dat de zonen en dochters van Israël zullen profeteren door de Heilige Geest. Mooi is dat, hè? Dat Zacharias, wat eigenlijk in zijn leven gebeurt, zo'n priester die diende voor de Heere, een tijd uitgerangeerd is, uiteindelijk weer mag spreken en in dienst mag staan, een instrument mag zijn voor de Heer. Dat hij daarin ook een type is van wat de Heer ook met Israël gaat doen. Dat is het Bijbels DNA, zeg ik altijd. Dat je overal in de schrift een versterking vindt van gegevens, van lijnen, typologie, profetie. Ja. Toen kwam er een zinnetje in mijn hoofd. Dat komt niet uit de Bijbel. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja, dat komt uit een of ander liedje, geloof ik. Maar dat dacht ik wel. Het grote plan van God, wat hij doet, waar die profetie ook over gaat. En dan? En wij dan? We hebben dezelfde God. Dezelfde God, waar ik nou heel de tijd het over heb, is onze God. Ja? Hij is trouw. En verlangen wij met de Heere, ook naar dat wat hij met Israël en voor Israël gaat doen, verlangen wij daar ook naar. Het gaat niet om ons. God gaat tot zijn doel komen met Israël en daarmee ook met deze aarde. Ik dacht tot slot aan die ene tekst, vers 74, 75. Dat raakte me ook in mijn emotie. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen. Zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem. Alle dagen van ons leven. Dat gunnen wij Israël, toch? Is dat ook ons verlangen? Doet dat iets in je hart, als je dat leest? Hem dienen, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem. Alle dagen van ons leven. Dat raakt, als het goed is, aan je hart. Het verlangen om hem altijd te dienen. Weet je wat mooi is? De Heer heeft er ook voor gezorgd dat dat kan. Elke dag. De opstandingskracht van de Heer Jezus Christus zelf woont in ons en is werkzaam in ons leven. En de Heere zal ook met ons tot zijn doel komen. Filippenzen 1 vers 6. De Heere staat, dat staat zo mooi dat de Heere ook tot zijn doel zal komen. Met ons, als wij bij hem horen. De barmhartigheid van de Heere, ook zoiets wat kan raken misschien. Is ook vandaag werkzaam. Maar God, zegt Paulus, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. Als je gelooft, dan kom je in aanraking met de barmhartigheid van God. En hij wijst je niet af. De kaarten kunnen geschud zijn, ook in je leven. Je kan dingen meemaken dat je denkt, het zit vast. Kijk mij, alles gaat door, maar bij mij staat alles stil. Wat doet God? Ik lees het wel, maar ja, spreek niet voor me. Onthoud het goed. De Heere werkt. En de Heere blijft ook doorgaan met zijn werk. En tot slot, Zacharias die heeft het in zijn profetie niet alleen, of in de profetie die hij mag doorgeven, niet alleen natuurlijk over wat God doet, maar ook over zijn zoon, die daarin een plek zal krijgen. Dat is even gaaf. Als je mag weten dat jouw kind een schakel mag zijn in het grote werk wat God doet. En ik denk, als we kinderen mogen hebben, dat dat ook een verlangen mag zijn, wat wij mogen hebben voor onze kinderen. Dat ze de Heer al jong mogen leren kennen en door hem ook gebruikt zullen worden. Want ook al is dat niet zo als de Heer Johannes heeft willen gebruiken, de Heer wil ons allen, maar ook onze kinderen, gebruiken. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om de goede werken te doen die God heeft voorbereid. Hier wilde ik het bij laten.